Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 146, de versen 3 en 6. Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En het zesde, het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. 3 en 6 van Psalm 146. Naar Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 40, het vierde vers, brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden, aan uw eis nog eer, toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Wat er verder volgt, Daarna lezen wij uit de brief van de apostel Paulus aan Filemon. Die lezen we in zijn geheel. De brief van Paulus aan Filemon. Dat is de schriftlezing na het zingen van Psalm 40, het vierde vers, en na het lezen van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De wet vindt zijn samenvatting in de woorden van de Heer Jezus. Gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Amen. Filemon, daar schrijft Paulus. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider. En aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die te u in huize is. Genade zij u lieden, en vrede van God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God, u er altijd gedachtig zijn in mijn gebeden. Alzo ik hoor uw liefde en geloof, het wat gij hebt aan de Heer Jezus en jegens al de heiligen. Opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worden in de bekendmaking van alle goed, het welk in u lieden is, door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen, dat geen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, de welke ik wedergezonden heb. Doch gij, neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan, de welke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des evangelies. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want wellicht zij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder. In zonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in de Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan, gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zeggen dat gij ook uzelf mij daardoor schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij uwer hierin genieten in de Heere. Verkwik mijn ingewanden in de Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid, en ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden uw lieden zal geschonken worden. U groet een Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. De tekst voor de prediking van deze morgen is ook uit deze brief genomen. De brief van Paulus aan Filemon en daarvan de versen 18 en de eerste woorden van vers 19. 18 en 19a van deze brief, daar lezen wij Gods woord als volgt. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen. Laten wij samen de Heere eerst gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En alles wat in deze dienst plaatsvindt. En wij doen ook voorbeden voor Rick Dunsbergen, die met spoed moest worden opgenomen in het ziekenhuis en wiens toestand weer stabiel mag zijn. Ook voor het beroepingswerk en de verkiezing van diaken. En dankzegging voor broeder Bert Bos, die weer mag herstellen van de ingreep die hij nu heeft ondergaan en ook bij de ontvanger een goed resultaat mag hebben. Hij hoopt in de komende week weer thuis te komen. En zuster Wildeman Jensen, die een gunstige uitslag op diverse onderzoeken mocht krijgen. Laten wij samen de Heere bidden. Eeuwige en drie-enige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij zoeken uw heilig en vriendelijk aangezicht in onze kerkdienst op deze morgen. En Heere, dan past het ons allereerst om u te danken dat u ons, zoals we hier staan of zitten of thuis meeluisteren, het leven nog weer hebt geschonken dat u ons bewaard hebt en gespaard, ook in de afgelopen week. Misschien zijn we wel teruggekeerd van vakantie, hebben een lange reis achter de rug. Anderen zijn al langere tijd terug, maar u hebt iedereen nog willen sparen en bewaren, ook voor ongelukken. We danken u voor al die weldaden die gij geeft, dat we zoveel kracht en zoveel gezondheid hebben ontvangen om ook hier te kunnen zijn in deze kerkdienst, om met elkaar uw woord te lezen, de oude psalmen te zingen, met elkaar te bidden, het orgel te bespelen en alles wat er in deze dienst gebeuren mag. En heren, dan mogen wij uw aangezicht zoeken om u te bidden. En dan zijn er zoveel dingen die wij zouden kunnen vragen en die we ook straks gaan vragen, ook voor degene wiens namen we hebben genoemd. We zijn met zoveel verschillende soorten mensen hier die elk een eigen levensachtergrond hebben, elk eigen zorgen, eigen zegeningen. En zo hebben we allemaal wel wat anders te vragen of te danken wellicht. Voor de een was het een week met veel moeite en veel zorg, met nieuwe zorgen, met oude zorgen. Voor een ander was het een week die, zoals zoveel andere weken, voorbij gevlogen is, zonder noemenswaardige dingen. Maar hoe verschillend onze levensachtergronden ook zijn, en hoe verschillend onze gebeden dan ook kunnen worden, in één ding stemmen wij toch allemaal overeen. En één gebed past ons allemaal ook deze ochtend te bidden. Dat gebed, Heer Jezus, wat gij uw discipelen ook op de lippen hebt gelegd. Vergeef ons onze schulden. Want die waren er ook, heren, in de afgelopen week. Ook in de afgelopen week is het zo geweest wat u, Heer Jezus, gezegd hebt. Dat het uit het hart des mensen voortkomen. Boze bedenkingen. Kwade begeerlijkheden. Hoererijen, dieverijen. En alles wat u daarin noemt. We hebben zojuist uw heilige wet gelezen, heren. De klanken zijn ons bekend. En het gevaar is dat wij dan onze gedachten laten wegdrijven. Maar geef dat wij met verlichte ogen des verstands mochten lezen en met geopende oren mochten horen. Omdat die wet ons ook zou aanklagen. En dat we beseffen dat wij gedaan hebben dat kwaad was in uw oog. Gedacht hebben dat kwaad was in uw oog. Ook dingen nagelaten hebben die we moesten doen. En dat het dus ons allemaal past, jong en oud, klein en groot, wie wij ook zijn, om dat gebed te bidden. En om dat ook voor uw aangezicht te beleven, wat David eenmaal moest beleven. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Zoveel soorten van zonden, heren. Waardoor wij ons schuldig maken voor uw aangezicht. Die wij bewust doen of onbewust. Dingen die wij in het verborgen doen of in het openbaar. Dingen die we persoonlijk doen of in het maatschappelijke leven. Of in het ambtelijke leven. Of in het gemeentelijke leven. Dingen die wij al lang vergeten zijn. Maar die in uw boek staan geschreven. Heren, geef ons een indruk daarvan. Opdat ook tegen die achtergrond uw evangelie mag gaan schitteren. Want gij, Heren, hebt ons dit evangelie gegeven. Die zeer blijde boodschap. De belofte dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, niets zal verderven. En dat wordt ons niet als een mededeling meegegeven, maar u laat het verkondigen, zo zegt onze belijdenis, met bevel van bekering en van geloof. Heren, laat dat zo mogen overkomen, laat dat ook zo mogen gehoorzaamd worden. We bidden u daarom om uw Heilige Geest, want die alleen kan ons in deze dingen leiden. Die alleen overtuigt ons van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar die zal het ook uit Christus nemen en zal het ons verkondigen. Geef zo, Heren, dat deze dienst, deze prediking, mag doen datgene wat u behaagt. En dat u het voorspoedig maakt in hetgeen wat gij het zendt. En wilt u dat voor het eerst doen, Heren, als wij nog voor eigen rekening leven? nog onbekeerd zijn, uw genade niet kennen en ook niet zoeken. Heere, wilt u ons stilzetten? Wil het onderwijs van de prediking heiligen aan degenen die in beginsel aan deze dingen werden ontdekt, die zoekend gemaakt zijn, en wil ook uw kinderen in deze dingen oefenen, doen opwassen, doen groeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Zegent u zo de prediking van uw woord. We bidden u ook voor elkaar, Heere. U geeft ons haar toestemming voor. Wij mogen alles met bidden en smeken onder dankzegging bekendmaken bij u. Stort voor mij uit uw ganse hart, zo hebt u gezegd. En daar wilt u naar luisteren. En u wilt horen en ook verhoren. En dan hebben we veel te bidden. Voor mensen die in rouw zijn. Die korter of langere tijd geleden rondom het geopende graf hebben gestaan. Die het gemis moeten inleven. Bij wie het heimwee soms zo levendig is. Ontfermt u zich, Heer, over een ieder die verdriet heeft. En wilt u zelf in uw genade in die levens wonen en werken. We bidden u voor de ouderen. Hier in de kerk, maar ook die niet meer naar de kerk kunnen komen. Die voelen dat hun lichaam als een huis wordt afgebroken. Heren, laat het toch zo mogen zijn dat het gebouw dat bij u gemaakt is, eeuwig in de hemelen, ook hun tot een woning mag zijn. Dat in de avond van het leven de zonder gerechtigheid mag schijnen. We bidden u voor de zieken. Voor hen die ernstig ziek zijn. Voor hen die chronisch ziek zijn. Lichamelijk of psychisch. We bidden u voor mensen met een handicap. Lichamelijk of verstandelijk. Heren, ontfermt u zich over een ieder die in dat opzicht zorgen heeft, over zichzelf of over anderen. We bidden u in het bijzonder voor Rick Dunsbergen, die met spoed moest worden opgenomen in het ziekenhuis. De toestand mag weer stabiel zijn, maar er zijn toch nog steeds zorgen. Ook voor de langere termijn, heren, wilt u zich over hem en allen die hem lief zijn ontfermen. En geef dat deze weg geheiligd mag worden aan zijn hart, zodat hij bij tijden toch ook mag zeggen en mag meezingen met David. Het was goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Opdat ik op die wijze uw goddelijk recht zou leren. Heere, heilig het zo. Geef hem alles wat hij nodig heeft naar lichaam en ziel. We danken u, Heere, dat broeder Bert Bos binnenkort naar huis mag komen als het goed is. Hij mag herstellen van de ingreep die hij mocht ondergaan. En ook de ontvanger mocht het een goed resultaat bij hebben. Heren, we danken u dat deze mogelijkheden er zijn. Dat onze broeder die bereidwilligheid mocht krijgen. En dat, Heren, dit toch levensreddend zou mogen zijn, ook voor dat kleine kind. We bidden u, zou u willen geven dat wij beseffen dat wij in deze dingen ook zo afhankelijk zijn. Want het is inderdaad, niet alleen geldt het voor de wachter die te vergeefs waakt, en voor de bouwer die te vergeefs bouwt, als u de hulp aan het werk komt, zeg maar, zo is het ook met de dokter. Hij opereert te vergeefs, en als u zijn werk niet zegent, maar wilt u het doen, Heren, blijvend, en geven dat wij daar in uw genade en uw goddelijke voorzienigheid mogen zien. We danken u ook dat zuster Wildeman Jensen mocht horen dat er positieve berichten waren, diverse onderzoeken zijn er geweest en er is een gunstige uitslag. Laat het ook in haar hart mogen leven. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Wilt u zo in alles aan ons gedenken, Heere? Wilt u door uw geest het woord toepassen aan onze harten in alle omstandigheden van het leven? Geef dat die allemaal eens naar de achtergrond mogen dringen. En dat we niemand zullen horen en zien dan de Heer Jezus Christus alleen. Dat Hij, zijn persoon en zijn werk, ook deze dienst centraal mag staan. En dat wij met onze zonden en onze ellenden tot Hem ons ter genezing mogen wenden. Gedenk heel de gemeente ook in de voorspoed, in de zegeningen, de vaders en de moeders met de gezinnen. De jongeren in de kerk, de kinderen, ook zij die nog niet naar de kerk kunnen komen. Ook het ongeboren leven dragen we aan u op. Breid uw vleugelen er genade over uit, Heren. En geef dat ook in dat nageslacht uw naam van kind tot kind wordt voortgeplant. En dat ze in u gezegend zullen zijn. Denk aan ons in uw genade, Heere, en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 135. Ik heb vers 4 en 8 opgegeven, maar ik zit te kijken. Ik had een ander vers in mijn gedachten eigenlijk. Dat is een typfout van mij. Laten wij het tweede vers zingen. 2 en 8 van Psalm 135. God is goed. Looft hem tezamen met gezang en snarenspel. Prijst zijn lieflijke naam. En het achtste, van geslacht tot geslacht, wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Wel gij zelf, o Heere, hen richt en hen schoon diep in schuld met berouw gedenken zult. Dus dat is het tweede en het achtste vers van Psalm 135. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene ook u met die gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij op Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En wat er verder volgt uit het tweede vers van Psalm 65, wat we zingen na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, in de Bijbel, daar worden twee mensen beschreven die met een brief in hun hand onderweg zijn. Twee mensen met een brief onderweg. En de eerste persoon aan wie ik denk, dat is Uria. Uria, een van de soldaten in het leger van koning David. Hij had een brief gekregen van koning David en die moest hij inleveren bij generaal Joab. En als Uria eens in die brief had kunnen lezen wat daarin stond, wat hij aan generaal Joab moest overgeven, wat zou hij daarvan geschrokken zijn? Want hij liep met zijn eigen doodvonnis in zijn hand. David had in die brief geschreven dat Joab Uria voor in de strijd moest zetten. En daarna moesten ze hem in de steek laten. Zodat Uria alleen zou zijn en gedood zou worden. Uria liep met zijn eigen doodvonnis op zak. En dan de tweede, die met een brief onderweg is. En dat is waar het in de Filemonbrief over gaat. Dat is een slaaf, Onesimus. En hij loopt niet met zijn doodvonnis op zak, maar met zijn vrijspraak. In die brief staat te lezen dat iemand zijn schuld betaalt. Dat iemand zijn schuld overneemt. Twee soorten brieven. Een Uria-brief of een Onesimus-brief. En gemeente, nu lopen wij ook met een brief in ons leven. En die brief, zou je kunnen zeggen, dat is de Bijbel. Daar staat in wie wij zijn. En waarheen wij op weg naartoe zijn. Van nature is de Bijbel een brief als die van Uria. Want de Bijbel die zegt, de ziel die zondigt, zal sterven. En de bezoldiging van de zonde, het loon op de zonde, is de dood. De lichamelijke, de geestelijke en zelfs de eeuwige dood. Dat staat van ons geschreven in de Bijbel. Die dragen we van nature met ons mee. Maar nu kan het door genade een Onesimusbrief worden. Want de Bijbel getuigt ervan dat God tegenover die schuld, die zonde, waar de dood dus als loon op volgt, er genade, er vergeving is, verzoening door het bloed van de Heer Jezus Christus, die de schuld heeft overgenomen. En daar wil ik met u samen over gaan nadenken, gemeente. Dat is de verkondiging, het onderwerp van de verkondiging. We zien hier in deze brief dat er sprake is van twee soorten schuld. In die versen 18 en 19a. Twee soorten schuld. Het gaat allereerst over de zondeschuld van Onesimus. Indien hij u iets heeft verongelijkt heeft of schuldig is, gaat het over de zondeschuld van Onesimus. En Paulus zegt, reken dat mij toe en dat is dan de borgschuld van Paulus. Paulus laat die schuld op zich. Als borg, als plaatsvervanger. Hij wil die schuld betalen. Dus twee soorten schuld. De zondeschuld van Onesimus en de borgschuld van Paulus. Paulus heeft deze brief geschreven aan Filemon. Dat was een hele rijke man, jongens en meisjes. En rijke mensen in die tijd, die hadden slaven. Daar kun je van alles over vinden nu in deze 21ste eeuw. Je kunt er ook wel wat dingen over zeggen. Het is maar goed dat die officiële slavernij natuurlijk is afgeschaft. Al worden er natuurlijk nog steeds mensen uitgebuit. En is er in de hele wereld toch nog steeds sprake van een soort van slavernij. Maar in de 19e eeuw is die officiële slavernij afgeschaft. Slavenmarkten, ze zijn er niet meer. Althans niet in de beschaafde wereld. Maar in die tijd was dat nu eenmaal zo. Al moeten we wel zeggen dat als iedereen geluisterd had naar wat Paulus en wat de rest van de Bijbelschrijvers over slavernij heeft gezegd, dan zou er ook toen geen slavernij meer geweest zijn. Maar goed, het was toen zo. Filemon had ook slaven. Maar als je slaaf was van Filemon, dan had je echt geen slecht leven. Want Filemon, zo weten we uit deze brief, dat was een kind van God. Iemand die goed was voor zijn naasten, ook voor zijn slaven. Onesimus was een van de slaven, een jonge man was het nog. Zeg maar ergens eind van zijn tienerjaren, zijn goede twintiger. En Onesimus had het natuurlijk helemaal niet slecht. Hij kreeg eten en drinken en overvloed. Had goede kleding, had onderdak. En niet alleen dat, maar we weten uit deze brief, Filemon zorgde ook geestelijk goed voor zijn slaven en voor de mensen in zijn huis. Want er was, zo lezen we in het tweede vers, dat er een gemeente in zijn huis was. Een christelijke gemeente. En in die gemeente hadden ook die slaven een plaats. Dus zowel geestelijk als lichamelijk kon Onesimus nergens beter zijn dan daar. Heel veel andere slaven hadden het moeilijk. Die werden geslagen. Een slaaf was nog minder dan niks. Dat was te vergelijken met een huisdier. Maar Onesimus had een hele goede meester getroffen. En nu is er wat gebeurd. Onesimus, zijn naam betekent de nuttige. Maar Paulus maakt een zinspeling op zijn naam. Als hij zegt in vers 11, die eertijds u onnut was. Onesimus, de nuttige, is onnut. Nutteloos voor Filemon geworden. Wat is er gebeurd? Nou, Onesimus is weggelopen bij Filemon. En dat bracht op allerlei manieren schade voor Filemon met zich mee. En dat laadde op Onesimus schuld. He, want nogmaals, slavernij is af te keuren, maar in die tijd was het nu eenmaal zo. En Onesimus was bezit van Filemon. Filemon heeft ooit geld betaald voor Onesimus. En door weg te lopen was Filemon dus een stuk van zijn bezit kwijtgeraakt. Heeft Onesimus zichzelf gestolen van Filemon, zou je kunnen zeggen. Dat is al een stuk schuld. Vervolgens, het werk dat Onesimus eigenlijk had moeten doen, dat bleef nu allemaal liggen, of het moest door iemand anders gedaan worden. Opnieuw schuld erbij. En vervolgens, als ik de brief van Paulus aan Filemon goed begrijp, dan heeft Onesimus ook een greep in de kas gedaan van Filemon. Hij heeft gestolen. Toen hij wegvluchtte, heeft hij geld van de tafel of uit de kluis van Filemon weggenomen. Opnieuw schuld erbij. En ongetwijfeld, en dat is een vierde soort schuld, zal Filemon ook wel pogingen hebben ondernomen om Onesimus terug te krijgen. Heeft die mensen uit moeten sturen. Ga die jongen eens zoeken. Nou, dat is kort samengevat, die zondeschuld van Onesimus. Heeft zichzelf weggestolen van Filemon. Het werk bleef liggen. Hij heeft gestolen, geld gestolen van Filemon. En die pogingen die Filemon heeft ondernomen om Onesimus terug te krijgen. Onesimus is dus weggevlucht uit Colosse. En na een hele lange reis is hij op een bepaald moment in Rome aangekomen. En daar is hij op een of andere manier, de Bijbel zwijgt erover hoe, maar we kunnen gerust zeggen dat is de voorzienigheid van God geweest. Gods leiding heeft Onesimus bij Paulus gebracht, die op dat moment daar gevangen zat. Had nog wel een bepaalde mate van vrijheid, hij zat wel vastgeklonken aan een soldaat, maar hij mocht wel bezoek ontvangen. En Onesimus is in dat contact met Paulus tot verandering gekomen. Hij is tot bekering gekomen. De Heer heeft de woorden van Paulus willen gebruiken om Onesimus tot bekering te brengen. Het is dus goed tussen de Heer en tussen Onesimus. En hoe ik dat weet? Wel, Paulus die schrijft er ook over. In vers 11, ik zei het net al, daar begint hij met te zeggen die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, dewijl ik wedergezonden heb. Dan moet ik een vers daarvoor nemen, vers 10. Ik bid u dan voor mijn zoon, dewijl ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus. Hij bidt voor zijn zoon, die hij in de banden geteeld heeft. Nou, dat moet ik even uitleggen. Al weten we natuurlijk allemaal, Paulus was niet getrouwd, hij had geen kinderen, geen natuurlijke kinderen. Dus hij bedoelt hier iets geestelijks te zeggen. Hij zegt, hij bidt voor zijn geestelijke zoon. En dan gebruikt hij hier een woord dat normaal gesproken eigenlijk alleen door vrouwen gebruikt kan worden. Als hij zegt, die ik in mijn banden geteeld heb, dan zegt hij, die ik in mijn banden gebaard heb. Dus Onesimus is opnieuw geboren. Door middel van Paulus gebaard, geteeld. En Paulus die zegt dat is in mijn banden gebeurd. Hij bedoelt die kettingen waarmee ik vast zat, die gevangenis waarin ik zit. Terwijl Onesimus hier in de gevangenis mij op kwam zoeken en ik hem het evangelie heb verkondigd, is dat wonder gebeurd van de wedergeboorte. Is hij opnieuw geboren? Is hij tot bekering gekomen? Maar ook al is het nu goed tussen Onesimus en tussen de Heere, toch zegt Paulus tegen Onesimus, maar je moet toch terug naar je meester. Want dat ligt nog niet goed met Filemon. Je moet terug. Het moet ook met mensen in orde gemaakt worden. En dan gebruikt hij dus die woorden uit vers 18 als hij schrijft aan Filemon indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is. Indien, dat moet u zo lezen, als het dan zo is dat hij u iets heeft verongelijkt of iets schuldig is. Dat staat voor Paulus wel vast, dat Onesimus schuldig is. Want, heel logisch natuurlijk, als je zo'n lange reis, vele honderden kilometers, van Colosse naar Rome moet ondernemen, dan zul je wel eens moeten eten. En je zult ook ergens moeten slapen. Hij heeft ook een aantal keren moeten overvaren. Dat kost natuurlijk allemaal geld. En waar haalt een slaaf nu dat geld vandaan? Iemand die nog nooit iets heeft ontvangen voor zijn werk. Die geen bezittingen had. Dat kon toch niet anders dan dat Onesimus op een oneigenlijke, op een misdadige wijze aan zijn geld gekomen is. Maar behalve dat Paulus het, nou met zijn gezond verstand het wel had kunnen uitrekenen dat Onesimus wat gestolen had, zou Onesimus het ook niet hebben verteld tegen Paulus. Of zou die dat hebben verzwegen? Ja, dat zal die misschien een poosje hebben gedaan. Dat doen wij natuurlijk. We proberen alles wat wij misdaan hebben, alles wat niet goed was, dat probeer je natuurlijk te verbergen, zo lang als mogelijk is. Dat zal Onesimus wellicht ook gedaan hebben. Maar wat als je nou tot bekering komt? Wat als de Heer je overtuigt van je zonde en van je schuld? Dan is het toch een van de kenmerken van het geestelijke leven. Dan ga je toch je zonde belijden. Voor God en voor mensen. Zou Onesimus dat dan niet onder tranen op een bepaald moment tegen Paulus hebben gezegd? Paulus, ik heb gestolen. Ik heb mijn meester schade berokkend. Want daar lag natuurlijk ook een geweldig probleem voor Onesimus. Hij moest terug, zo zegt Paulus. Ik zou je hier graag willen houden. Dat zegt hij ook in deze brief. Hij is nu zeer nuttig. Ik zou hem goed kunnen gebruiken hier om voor de evangelieverkondiging. Maar dat kan niet. Want Onesimus, jij hoort bij Filemon. Dat is je plaats. Daar woon je, daar moet je werken. Maar dat was natuurlijk wel een probleem, want daar lag die schuld. En terugbetalen, nou dat kon Onesimus niet. Als slaaf kon je natuurlijk niet werken voor je geld. Dus dat zou hij nooit kunnen terugbetalen. Hij zou zijn leven lang in het krijt staan bij Filemon, die bovendien naar de Romeinse wet ook nog eens het recht had om die slaaf te doden. Een slaaf die wegloopt en die bovendien nog gestolen heeft. Onesimus had de dood verdiend volgens de wetten van die tijd. Nou, en als we hier eens even een momentje halt houden, gemeente, en onszelf afvragen waarom dat de Heere nou deze privébrief, zo zou je hem wel kunnen noemen. Het is een privébrief van Paulus aan Filemon. Waarom de Heere, waarom de Heilige Geest deze brief nou een plaats in de Bijbel heeft gegeven. Daar moet een reden voor zijn. Nou, wellicht, dat hoop ik althans, heeft u al luisterend uw eigen en jouw eigen beeld herkend in die weggelopen slaaf. Ik zei al, Onesimus, hij had nooit een betere meester kunnen treffen dan Filemon. Maar hij had het goed, naar lichaam en naar ziel. Nou, als we dat eens terugbrengen naar ons menselijke bestaan. Had de mens, hadden Adam en Eva het ooit beter kunnen hebben dan in het paradijs? Bij die goede meester, bij die goede God die hen geschapen had. Ze hadden alles wat ze nodig hadden. Ze waren volmaakt. Geestelijk en lichamelijk. En toch is die mens, Adam en Eva en wij in hen ook, van God weggegaan. Wij hebben God, zo zegt een psalm, op het hoogst misdaan. En wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij vergramden God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. Toen de mens bij God vandaan ging, verloor God zijn schepsel. Wij ontstolen. Wij hebben onszelf ontstolen aan God. We zijn in de handen gevallen van de vorst der duisternis. God is zijn schepsel kwijt. God heeft schade geleden. En we hebben daardoor schuld bij God opgebouwd. Bij Filemon bleef het werk liggen dat Onesimus had moeten doen. Gemeente, wat voor werk blijft er liggen? We zijn als rentmeesters over deze schepping aangesteld. Als plaatsvervangers moesten wij de schepping bebouwen en bewaren. Wat is daarvan terechtgekomen? Wat een puinhoop heeft de mens van deze schepping gemaakt. Die zucht als een barensnood zijn. De wereld, de bossen, de longen van de wereld, die staan in brand op dit moment. De klimaatverandering is niet meer te ontkennen. Wij mishandelen de schepping. Wij hebben een roofbouw op gepleegd. Al dat goede werk bleef liggen. We hebben er een kwaad werk van gemaakt. Onesimus, hij had gestolen van Filemon. Had geld meegenomen om zijn reis te bekostigen. En misschien nog wel meer geld. Nou, wat hebben wij allemaal niet van God gestolen? Onze gaven en onze talenten. Ons verstand. De mogelijkheid om te zingen. De mogelijkheid om goede dingen te doen. In de medische wetenschap bijvoorbeeld. Al die goede gaven die God als potentie, als beginsel in de mens heeft gelegd. Wat wordt er veel kwaad mee gedaan? De beste gaven worden misbruikt. In de dienst van de zonde gesteld. De wereld ligt in het boze. Is een navolger geworden van de mensenmoordenaar van de begin. Enfin, ik kan er een hele reeks aan zonden aan toevoegen, gemeente, maar u begrijpt het wel. De mens heeft zichzelf ontstolen aan God en zijn gaven misbruikt. Filemon heeft pogingen ondernomen om Onesimus terug te krijgen. Wat heeft de Heer al niet geprobeerd? En gedaan. In heel de heilsgeschiedenis is het te lezen. Dat begon al in het paradijs. Toen God zijn weggelopen schepsel achterna ging. Waar zijt gij? En heel die heilsgeschiedenis is één grote zoektocht van God naar zijn verloren schepsel. Tot in zijn Zoon, de Heer Jezus, gekomen. Die gezegd heeft, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Maar nu, gemeente, als wij onszelf afvragen wat zonde is, dan kunnen we dat met de woorden van de tekst zeggen, dat is God verongelijken. We maken onszelf schuldig bij God. Zonde is misbruik van alles wat God gedaan heeft in je leven, wat God gegeven heeft in je leven. En goed maken, nou Onesimus kon het niet, hij was een slaaf, hoe kon hij ooit die schuld terugbetalen? Hoe kan een mens, hoe kan een zondaar ooit die schuld terugbetalen aan God? De psalm zegt, hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Met onze goede werken dan? De Heer zegt, ze zijn met zonde bevlekt. De allerbeste werken dan. De meest heilige werken. De meest innige gebeden. De meest oprechte tranen. Ze zijn als een wegwerpelijk kleed. Een vod. Daar kun je niet mee voor God bestaan. En zelfs, gemeente, zelfs al zou je vanaf een bepaald moment, hè, zeg maar naar je bekering, zelfs al zou je na je bekering van dan tot aan je dood volmaakt leven. Het kan natuurlijk niet, dat weten we. Maar zelfs al zou dat lukken. Dan is daarmee toch nog niet ongedaan gemaakt wat daarvoor allemaal is misgegaan. Dus dat is wel duidelijk, gemeente. Onze schuld, onze zonde, die ligt daar en die blijft daar liggen. En wij hebben het wel eens over dingen die wij bezitten. Wij gebruiken heel graag bezittelijke voornaamwoorden. Dat doen we allemaal. Zeker in deze tijd van materialisme. Dit is mijn auto. En dit is mijn huis. En dit is mijn geld. En dit is, ook als het gaat over mensen, mijn man en mijn vrouw en mijn kind en mijn kleinkind. Dit is mijn lichaam en je zorgt er goed voor. Als het goed is. En je houdt veel van degenen die je dierbaar zijn en je wilt ze altijd wel bij je houden, gemeente, maar we raken het allemaal kwijt. Toch? Alles waar ik mijn tegen zeg en waar ik met huid en haren, met hart en ziel aan verbonden ben en waar ik hard voor gewerkt heb. We raken het allemaal kwijt. De dood maakt scheiding tussen mij en mijn bezittingen. En alles waar ik mijn tegen zeg, dat blijft hier achter. Is er wel eigenlijk iets wat van mij is? Ja, toch één ding. Mijn schuld. Mijn schuld. En die gaat mee. Die gaat mee als ik sterf. Die gaat mee als ik voor de rechterstoel van God kom. Dan zal God de boeken open doen. En dan wordt mijn schuld openbaar. Dan wordt mijn schuld en mijn zonde genoemd. Al die soorten van zonde. Een totale reeks van zonde van mijn ontvangenis af al. Want David, terwijl hij Psalm 51 dicht en hij wijst op die zonde van die hij gedaan heeft met Batseba, dan zegt hij: het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toren al van het uur van mijn ontvangenis af. En vanaf mijn geboorte heb ik, en vanaf mijn kinderjaren, naarmate dat ik ouder werd, heb ik zonde op zonde gestapeld. Met mijn gedachten, met mijn woorden, met mijn daden, met mijn ogen, met mijn mond, met mijn handen, met mijn voeten. Persoonlijk, in het openbaar, in het verborgen. Elke dag komen er zonden bij. Zonden blijven liggen. Wij zijn de generatie natuurlijk van de vuilnisbelt, van de kliko. Dat gaat natuurlijk heel makkelijk elke week. Je gooit het weg en je denkt het is ook weg, maar dat moet natuurlijk wel ergens naartoe. Het ligt daar op die vuilnisbelt. Nou, zo ligt er ook een vuilnisbelt aan zonden in mijn leven. En ik kan dingen vergeten of dingen niet meer aan denken of wegmoffelen, maar ze komen een keer, gemeente, openbaar. Zijn we er al aan ontdekt? Hebben we nou al eens naast David plaatsgenomen en met hem gekermd en beleden? Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Dat is toch een van de werkzaamheden van de Heilige Geest, gemeente. De Heer Jezus heeft gezegd, als hij komt, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde. En van gerechtigheid. En van oordeel. En dat doet hij met een bepaald doel. Daar zit duidelijk een doel aan verbonden. Als hij mensen gaat ontdekken. Als hij mensen het leven gaat blootleggen. Als hij je zonde voor je ogen brengt. Dan doet hij dat om zo plaats te maken voor de borg. Als je nou erachter komt dat je zelf geen penning hebt om te betalen, dat je zelf nooit het goed kan maken wat je verkeerd hebt gedaan, dan zegt de Heer, dan heb ik een middel. Die vraag die de catechismus ook stelt. Is er ook een middel waardoor ik die welverdiende straf kan ontgaan en waardoor ik wederom tot genade kan komen? Kent u die vraag in jullie? Leeft die vraag, jonge mensen, ook in jullie hart? Hoe kan het goed komen met God? Hoe kan ik genade van God ontvangen? Nou, je kunt je best doen. En je kunt proberen braaf te zijn en vroom te zijn. En dat is natuurlijk op zich goed. Maar je hart zal er niet rustig van worden. En je geweten, er zal geen vrede in komen. Dat kan maar door één middel en door één weg en door één persoon. We zien daar ook in deze brief een verkondiging van. Want Paulus die zegt, indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen. En dan blijkt, gemeente, de grote liefde die Paulus voor zijn geestelijke zoon Onesimus heeft opgevat. Hij had natuurlijk een goed woordje kunnen doen voor Onesimus. Joh, Filemon, jij hebt toch geld genoeg. Laat dat toch zitten, man. Neem die jongen weer terug. Je zult het niet eens missen. Je bent zo rijk. Zie het nou maar door de vingers. Of, wat hij ook had kunnen doen, en hij schrijft dat ook hier in deze brief, in vers 8, daarom hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen, hetgeen betamelijk is. Hij had zijn apostolische gezag kunnen gebruiken. Filemon, ik beveel je om deze weggelopen slaaf terug te nemen. Had hij kunnen wijzen op de genade die Filemon had ontvangen en gezegd, joh, jij moet toch zelf ook van genade leven, dan moet je ook nu de hand over je hart strijken en hem gewoon terugnemen. Ik beveel het je. En dan had Filemon gehoorzaamd. Maar dat doet Paulus niet. Nee, hij zegt, reken die schuld maar aan mij toe. Ik ga die schuld die Onesimus gemaakt heeft betalen. En ik zal het tot de laatste cent betalen. En waarom doet Paulus dat nou? Waarom neemt hij die schuld over? Nou zou dat niet te maken hebben, gemeente, met het feit dat Paulus in zijn geestelijke leven geleerd heeft dat hij ook op deze manier zelf van zijn schuld is afgekomen. Hij heeft het natuurlijk als fariseer geprobeerd om door goede werken in een goed blaadje bij God te komen, om op zo'n manier de zaligheid te verkrijgen. Maar dat is hem niet gelukt. Daar laat hij in de Romeinenbrief heel veel van zien. Dat de wet in plaats van een middel is om verdiensten te sparen, voor hem een spiegel is geworden om zijn zonde aan te ontdekken. Ik wist niet dat begeren zondig was als de wet dat niet zei, zo zegt hij. En hij is erachter gekomen dat er maar één weg en één middel en één persoon is waardoor hij zalig kon worden. Dat was door de Heer Jezus Christus. Doordat Christus de schuld van Paulus heeft betaald en overgenomen. Zo is Paulus zalig geworden. En doordat Christus borg voor Paulus was, doordat hij de schuld heeft overgenomen, dat heeft nou een stempel op het leven van de apostel gezet. Hij gaat het beeld, heel zwak natuurlijk, maar hij gaat iets van het beeld van de Heer Jezus vertonen. Als hij zegt, reken het mij toe. Ik zal het betalen. En gemeente, we zijn dus via deze privébrief, via dit vers, dit 18e en 19e vers van die Filemonbrief, aangekomen bij het hart van het evangelie. Het hart van het evangelie, de kern van de Bijbel, de kern van de christelijke geloofsleer is dat er een ander in onze plaats de straf draagt en de schuld betaalt. Daar krijgen we hier een prediking van. Paulus vertoont hier het beeld, de schaduw van de schuld overnemende borg van de Heer Jezus Christus. Die het al in de eeuwigheid tegen zijn vader heeft gezegd. Toen het in die raad des vredes, dat diepe geheim. En ik gebruik menselijke woorden, ik begrijp er niks van. Maar toen de drieënige God met zichzelf overlegde hoe het toch zou moeten dat die verloren, die schuldige, die zondige mens toch zalig gemaakt kon worden. Toen heeft Christus gezegd, toen heeft de Zoon van God gezegd, Vader, reken het mij toe. Ik ga het betalen. Ik ga de zonde van mijn volk verzoenen. Want Sion moet door recht verlost worden. Kijk, want als Paulus had bevolen aan Filemon, neem Onesimus terug, of zie je door de vingers, dat was natuurlijk barmhartig geweest. Maar het was niet rechtvaardig geweest. Er dient recht te geschieden. De schuld moet betaald worden. God ziet zelf ook geen zonde door de vingers. God strijkt niet de handen over zijn hart. God doet er geen zand over. En wij zeggen wel eens, ik vergeef het je. Dat is een woord wat we gebruiken, ik vergeef het je. Dat is goed als mensen dat kunnen onder elkaar. Dat je elkaar de zonde beleidt, dat je de dingen vergeeft. Maar eigenlijk is dat toch niet de vergeving in de meest letterlijke zin van het woord. Want vergeving, daar zit het woordje geven in. Vergeven. En als je zomaar zegt van nou, ik scheld het je kwijt, ik zie je door de vingers, je hebt wel wat kapot gemaakt of je hebt wel wat gestolen van mij, maar laat maar zitten. Het is goed zo. Dat is barmhartig. Dat is heel barmhartig, maar het is niet rechtvaardig, want dat kapotte is niet hersteld en dat gestolene is niet terugbetaald. En Paulus heeft gezien, zo doet God niet. God scheldt niet zomaar iets kwijt. God laat het zomaar niet zitten. God ziet niet iets door de vingers. Dat gaat recht tegen zijn rechtvaardigheid in. God is volstrekt rechtvaardig. Hij kan niet om dat recht heen. En God wilde wel genadig zijn. Maar dat moet in de weg van het recht. Recht en genade, barmhartigheid en rechtvaardigheid, die twee samen. Paulus heeft gezien, omdat God en rechtvaardig en barmhartig is, dan moet dat nu ook zo gebeuren. Ik wil dat Filemon barmhartig is, maar dat moet wel in de weg van het recht zijn. Filemon mag niks tekort komen. Want God is ook niks tekort gekomen in het zalig maken van zondaren. Als de Heer een mens vergeeft, dan vergeeft Hij de schuld. Hij geeft de schuld aan een ander. Mijn schuld die ik gemaakt heb, wordt weggenomen van mijn schouders. En die wordt gelegd op de schouders van een ander. Vergeven. Begrijpt u? Snappen jullie dat, jonge mensen? Vergeven. Mijn schuld wordt gegeven aan de Zoon van God. Zo is het geprofeteerd al in het Oude Testament. Hij heeft onze aller ongerechtigheden op Hem doen aanlopen. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij heeft hem krank gemaakt. Jezus Christus heeft gezegd, reken het mij toe. Ik zal het betalen, toen Hij dat zei, gemeente. Dan gaat u eens in gedachten mee naar die hof van Gethsemane. Daar zien we die borg, de hof binnen strompelen. Daar zien we hem lijden, gebukt onder die last die Hij heeft overgenomen van zijn volk. En Hij kreunt eronder. En hij zegt, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Gewillig om als borg de schuld van verloren zondaren weg te dragen. Zo hing hij bloedend aan het kruishout van Golgotha. Sions betalende borg. Daar betaalde hij die onnoemelijk hoge prijs. Voor mijn schuld en mijn zonde. En dan ga ik Jacobus Revius verstaan. Die gezegd heeft, het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Op die die verraderlijk u togen voor het gericht. Het zijn de krijgslamieten, die Romeinen, die u stieten vol met puisten, vol met builen. Ik ben het, o Heer, die u dit hebt gedaan. Al die wonden die er zijn geslagen, die bloedbedropen kroon, het is al geschied, helaas, door mijn zonde. Hebben u het al gezien, gemeente? Er moet betaald worden voor de zonde, of door mijzelf, of door een ander. En u is er, die ander, Heer Jezus Christus, die gezegd heeft: ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Hij wordt ons verkondigd, hij wordt ons voorgesteld. Onze Dordtse leerregels die zeggen: het moet zelfs met bevel van bekering en geloof gebeuren. Dat al wie in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar zal leven. Wie in hem gelooft. Wat we zeggen, wie nou mag schuilen bij hem. Wie nou de toevlucht mag nemen. Die in hun zonden en in hun ellende tot hem zich ter genezing wenden. Die echt als verloren zondaar. Aan wie niets goeds is. Die geen mogelijkheid heeft om te betalen. Om niet heilig voor God te zijn. Maar als een goddeloze. De hand te leggen op de zoom van het kleed van de Heer Jezus. Van hem, gemeente, vertoont Paulus hier een zwakke afschaduwing. En ik zit mij zo voor te stellen, Paulus die heeft, hij zegt ook: ik heb deze brief met mijn hand geschreven. Het is opvallend dat hij dat schrijft. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Want normaal gesproken dan schreef Paulus zijn brieven niet zelf. Paulus had schrijvers. Iemand als Silvanus bijvoorbeeld. En dat zal waarschijnlijk ermee te maken hebben dat Paulus een oogafwijking had. Dat hij heel slecht kon zien. Zoiets kun je wel uit de Galatenbrief verstaan, als hij zegt dat die Galaten zoveel liefde voor Paulus hadden gehad. Die wilden zelfs hun ogen uitgraven voor hem. Nou, de theologen hebben gezegd dat zou waarschijnlijk ermee te maken hebben dat Paulus zo slecht kon zien. En ze hadden hun ogen wel willen geven als een soort transplantatie aan Paulus, dat hij weer goed kon zien. Dat zou wel zo zijn. Maar hij kon toch nog iets zien en deze brief heeft hij zelf geschreven. Ik stel me voor met grote hanenpoten, met grote letters. Het was duidelijk, dit is het handschrift van Paulus. En dat wilde Paulus ook, dat het duidelijk was dat hij dat zelf heeft geschreven. En dat niet Onesimus of iemand anders die brief had kunnen schrijven. En zo via bedrog Onesimus weer bij Filemon had terug kunnen laten komen. Nee, het moest duidelijk zijn, Paulus heeft het geschreven. Filemon had naar Paulus toe kunnen gaan. Paulus, ik krijg nog geld van u. Want u hebt het zelf geschreven. Dit is uw handschrift. U hebt het zelf toegezegd. Het is dus een garantie voor Filemon dat Paulus deze brief geschreven, zelf handmatig geschreven heeft. Dat heeft hij in die gevangenis gedaan. En ik stel mij zo voor, gemeente, misschien heeft Onesimus wel over de schouder van Paulus mee staan kijken. Terwijl Paulus er zat te schrijven. Paulus heeft gezegd: joh, ik zal wel een brief voor Filemon schrijven, die moet jij meenemen. Dat was natuurlijk al iets bijzonders geweest voor Onesimus. Hij zal er blij mee geweest zijn dat Paulus een goed woordje voor hem doet. Zou het dan toch nog goed komen? Maar toen las hij dit. Ik, Paulus, zal het betalen. Reken het mij toe. Wat zal dat voor deze weggelopen dief uit Kolosse een groot wonder zijn geweest, denk jij niet? Als je dat mag lezen, dat een ander je schuld betaalt. Als je dat mag geloven, dat jouw schuld aan een ander wordt toegerekend en dat je volkomen schuldloos bent. Dat er geen zonde meer is overgebleven. Heb jij zo wel eens in de Bijbel gelezen? Die diepe, die rijke evangelietekst. Terwijl je ogen ervoor geopend werden. Bijvoorbeeld wat Paulus schrijft in Romeinen 5. Dat Christus te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen is gestorven. Christus te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen is gestorven. Als de Heilige Geest, gemeente, je ogen daarvoor opent, dan hoor je je eigen naam noemen. Als je zelf je zo goddeloos voelt bij tijden. En zo krachteloos. Omdat je niets hebt om aan God te betalen. Omdat al die werken die je doet met zonde bevlekt zijn. Omdat niks lijkt te lukken, omdat al die beloften en die voornemens op niks uitlopen. En je probeert het, maar het goede, zegt Paulus, dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. En dan zegt de Heere dat Christus voor krachtelozen is gestorven. En voor goddelozen zijn bloed aan het kruis heeft gegeven. Gemeente, dan is het zo. Kijk, wij lezen de Bijbel, maar dan gaat de Bijbel ons lezen. Dat staat van Maarten Luther ergens zo geschreven in een van zijn tafelgesprekken. Toen hij de Bijbel aan het vertalen was op de Wartburg. De tijd dat hij als balling daar moest zijn. Toen heeft hij het Nieuwe Testament in het Duits vertaald. En toen kwam hij op een bepaald moment bij Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, niet zal verderven, maar zal leven. En Luther las die tekst, en hij las hem nog eens, en hij las hem nog eens. En toen ging die tekst Luther lezen. Al zo lief heeft God Maarten Luther gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat Maarten Luther niet zou verderven, maar zou leven. En als je zo gemeente je naam tegen mag komen. In die rijke evangelietekst. En je leest zo in die brief. Ja, dan ga je huppelen van zielenvreugd. Zo de schuld wordt overgenomen. Vrede in je hart, rust in je geweten. Gemeente, wat voor brief draagt u mee? En leest u goed in die brief? Is het nog een Uria-brief? Jonge mensen. Ouder. Leef je nog steeds voor het hier en nu, voor deze wereld en haar begeerlijkheden? Ach, dat gaat voorbij. En het einde is de dood, zo zegt de Heer. Maar door genade kan het nog die Onesimusbrief worden. Leg je vinger maar bij die heerlijke evangeliewoorden, die ervan getuigen dat God geen lust heeft in de dood van een goddeloze. Maar daarin heeft Hij lust. Een goddeloze zich bekeert. En dat hij leeft. Amen. Ootmoedig danken wij u, Heere, dat uw evangelie verkondigd mocht worden. Aan de hand van de brief van Paulus aan Filemon, waarin hij het beeld van u, Heere Jezus Christus, mocht vertonen. En mocht zo de kern van uw werk en het hart van uw woord ons worden voorgesteld. En dat met dat bekende bevel. Heere, geef nu dat we ons daar niet aan zullen onttrekken. Dat we ook dat niet ongehoorzaam zullen zijn. Maar dat wij daaruit vrijmoedigheid zouden mogen putten. Als u dat dan zelfs beveelt. En als u uw zoon zo laat voorstellen. En als u in dat ruime gebaar zelfs de einden der aarde nodigt. En geen lust hebt in de dood van welke goddeloze dan ook, Heere, dan mag het voor een ieder in de kerk toch moed geven. Dan hoeft er niemand gedeprimeerd de kerk uit te gaan. Om te denken dat het voor hem of haar niet kan. Maar dan mag het verkondigd worden dat het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, ons reinigt van alle zonden. Vergeeft uw genade, Heer, het verkeerde dat ons heeft aangekleefd in ons spreken, in ons luisteren, in ons denken. Wil u hetgene wat van u kwam genadig zegenen aan ons aller hart. Bewaart u ons voor ongeloof en onbekeerlijkheid. Geef ons een gezegende rustdag, Heere. En wilt u ons deze avond ook weer bij elkaar brengen, als we dan ook opnieuw uw woord mogen openen. Schenk ons heilbegeerte om ook deze dingen te horen. En dat uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 32, het eerste en zesde vers zingen wij tot slot. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven en rechtvaardig volk verheft uw blijde klanken. 1 en 6 van 32. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.